BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VEA en PMA. PMA, Platform Media Adviesbureaus.
BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos.
Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer.
Here's the thing. When I make a statement, I like to be correct. I want the facts. Before I make a statement, I need the facts.
Slechts 30% heeft vertrouwen in de pers. En we eindigen nog net boven de kerk, maar onder politici, onder bankiers, onder grote bedrijven enzovoort.
Het werk van journalisten is door zaken als fake news alleen maar ingewikkelder geworden. En tegelijkertijd staat het businessmodel van de sector onder druk. En gaat dat dan ten koste van de kwaliteit en het vertrouwen in de journalistiek? En wat is de manier om ermee om te gaan? Daarover praat ik met mijn gast van vandaag, Colin van Hoek. Hij is chefredactie van nu.nl, die binnenkort een nieuw systeem introduceert om de kwaliteit en het vertrouwen in de nieuwssite te vergroten. Van harte welkom, daar gaan we het straks zeker over hebben. Maar laten we even jou persoonlijk ook even beter leren kennen als het gaat om media consumeren. Wat lees je zelf graag of waar kijk je graag naar?
Ik merk dat ik in mijn vrije tijd vooral focus op de achtergrond, dat ik al heel veel op het nieuws zit natuurlijk voor mijn werk. Dus wat ik een hele vette podcast vind, aangezien we hier op de radio zijn, ja, is die van de Washington Post over Trump, Can He Do That? Waarin ze elke week zich afvragen, oké, wat zijn de limieten van het presidentschap en wat doet Trump en hoe beweegt zich daarbinnen? Vind ik heel interessant. En ik ben een groot fan van de video's van Fox, met een V in dit geval, dus niet met een F, hele ingewikkelde zaken uitleggen op een manier waarop ik makkelijk 12 minuten later denk, oh, het is nu alweer voorbij. Dus dat zijn de twee dingen die ik heel graag meepak.
Hoe lang werk je al aan de journalistiek?
Ik werk inmiddels zo'n 8 jaar bij nu.nl. Dus dat is een behoorlijke tijd. Veel verschillende dingen gedaan. Dat was een beetje wat het begin van mijn carrière. Met daar stage gaan lopen. Heb dan wel wat andere freelance dingen gedaan, maar zo'n 10 jaar of zo. Ja, ja.
Dus je kan als journalist kan je naar het vak kijken. En je kan ook als consument naar het vak kijken. Het gaat een beetje over het vertrouwen. Hè. Dat staat centraal in deze uitzending. Hoeveel vertrouwen heb jij in de media? Hè? Dus ik heb het nu even niet over nu.nl.
Ja, heel veel vertrouwen hoor. Ik denk dat het vertrouwen in de media is bij de gemiddelde mens best wel laag altijd al geweest. Dat vind ik niet terecht. Want ik denk dat over het algemeen verreweg de meeste media betrouwbaar zijn en het beste met de mensen voor hebben op uitzonderingen daar gelaten. Natuurlijk, maar in Nederland
dus je vertrouwen is hoog.
Mijn vertrouwen in de media is hoog. Zeker.
En dat is ook onveranderd hoog of is daar iets in veranderd?
Nou, nu ik er wat meer in zit, krijg je zowel aan de negatieve kant zie je eerder wat dingen. Je denkt, oké, jullie doen dit wel vaker zo, maar dat kan eigenlijk niet. Maar ook positief dat je misschien als consument, als onwetende consument, zeg maar, die ik hiervoor misschien was, dacht je van, oh, dat is echt slecht van nu.nl of van NOS of weet ik veel wat. En dan denk je nu, oké, dat zit wel genuanceerder, want zo makkelijk is het allemaal niet.
Nee, maar als je kijkt naar de dingen waarvan je denkt, nou, ik weet niet of ik dat nou allemaal zo goed vind, hoe dat gaat, kan je daar dan een voorbeeld van geven?
Nou, het is wel eens wat korter de bocht hier en daar. Ik pleit onszelf daar niet van vrij trouwens, hoor, voor de duidelijkheid. Maar snelheid is belangrijker geworden, social is belangrijk geworden. Je kan veel eerder zien wat mensen willen en daarop inspelen. Maar het risico is wel dat je dan misschien net een beetje een kortere bocht insteek kiest of iets vertelt, terwijl het verhaal iets anders zit.
Dreigt in ieder geval voor journalisten dat je beelden ook beïnvloed worden daardoor.
Ja, denk ik wel.
Ik denk dat het heel eerlijk is om dat ook zo te benoemen. Je zei al eventjes, ik cijfer mezelf niet weg als nu.nl. En daarmee kom ik ook bij dat onderzoek natuurlijk van de NVJ dat onlangs is verschenen, waar woordvoerders scherpe kritiek uiten. Nou, überhaupt op de media, dat heel veel media toch veel fouten in de berichtgeving hebben. En nu.nl scoort daarbij het slechtst.
Ja, dat is niet mooi.
Nee, is niet mooi, nee.
Nee. Scoort het slechtst. Het was volgens mij dat vonden de pers,
de woordvoerders. Ja, precies, hè? En ik bedoel, er waren ook journalisten die de woordvoerders weer niet goed vonden.
Ja, ze altijd, hè,
dus
natuurlijk.
Dat was een beetje. Maar goed, ze gaven aan van, even kijken, wat staat er hier? Ondervraagde woordvoerders schatten dat 35% van de berichtgeving in de grootste redactionele media van Nederland betrouwbaar en correct is. Maar dat is natuurlijk, je wil natuurlijk naar 100%
ja, 35% zei je toch? Dat is erg laag.
Dat is erg laag. Ja. 59% klopt grotendeels, zeggen ze. En de drie media die wat dit betreft het slechtst scoren zijn nu.nl, het Algemeen Dagblad en de Telegraaf.
Ja. Ja, ik herken me daar niet in. Dat, kijk, wij maken echt fouten, ongetwijfeld. En dat zie ik zelf ook. Mm-hmm. En dat is denk ik ook niet gek. En daar moet je kijken hoe je die kan verbeteren en hoe je daar eerlijk over kan zijn. Nou, waar we gaan het zo nog over hebben. Ja. Maar dat wij het slechts presteren, daar heb ik een hard hoofd in. Maar, nou ja.
Oké, okay, nou ja, we moeten ook geen welis niet spelletje van maken. Ze zagen jullie wel als een heel belangrijk medium. Misschien wel als het belangrijkste medium. Dus dat is weer de andere kant die ze ook meegeven.
En als je groot bent, hè, wat wij zijn, dan krijg je natuurlijk veel kritiek. Maar dat is ook prima, weet je wel. Laat die kritiek maar komen. Op zich is het goed, daar worden we alleen maar beter van. Ja. Dus ja, dat lijkt me terecht. Als er een probleem is, dan moet het aangekaart worden. En dan ben ik wel benieuwd hoe dat specifiek dan zit.
Maar als we even gewoon in de breedte kijken. Hè, waar gaat het nu mis in de media? Want je zegt aan de ene kant mijn vertrouwen in de media is heel groot, maar je benoemde al een beetje waar het probleem dreigt te komen. De snelheid waarmee alles gaat, kan je dat wat meer uitleggen?
Nou, en ook het beeld vooral. Dat is, dus de snelheid waarmee het gaat, het gaat natuurlijk sneller dan vroeger. Ik weet, nu.nl is een beetje groot geworden met de vuurwerkramp in Enschede. Dat is lang geleden. Mm-hmm. Dat was een beetje toen nu.nl doorbrak. Ik was daar niet, niet bij nog. Maar toen was het zo dat de kranten plaatsen. Op maandag kwam de krant uit. En dit gebeurde volgens mij op een zaterdag?
Ja, zaterdag. Ja. Ik was toen nog redacteur voor RTL Nieuws. Ik kreeg een telefoontje binnen toen.
En de kranten kwamen natuurlijk pas maandag uit. En nu.nl plaatste dat weekend meteen online. Hoe snel was dat? Nou, ik denk dat wel een paar uur gekost heeft nadat het gebeurde, dat het op nu.nl stond. Als er nu zoiets zou gebeuren in Enschede, dan zou niet alleen nu.nl, maar zouden alle media binnen enkele minuten een bericht hebben. Nou, dat is nog niet zozeer een probleem. Maar die snelheid kan er wel voor zorgen dat je bij nieuws zich heel erg ontwikkelt. Mm-hmm. Dat je misschien ook een keer foutieve informatie meepakt. En dat onthouden mensen wel. Je onthoudt negatieve dingen altijd eerder dan positieve dingen. Dus je denkt, oh, nu.nl of NOS of RTL maakte die fout. Mm-hmm. Dat blijft houden.
Ja, maar als je gewoon naar het werk van journalisten nu kijkt, het moet allemaal sneller. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. Want Twitter speelt ook een rol en verhalen worden al helemaal besproken eigenlijk op Twitter. En de media holt daar dan al heel snel achteraan. Mm-hmm. Die druk kan ervaren worden. Maar geld is natuurlijk ook wel een kwestie. Het businessmodel staat enorm onder druk. Ja. Journalisten worden steeds slechter betaald.
Ja, nou ja, dat.
De werkdruk gaat omhoog.
Ik denk dat we bij nu.nl specifiek in een luxe positie zitten. Om daar even dan op in te gaan. Omdat wij groeien. En het gaat de afgelopen jaren heel goed met ons. Ook financieel gezien. Tuurlijk, die druk op het verdienmodel is er bij ons ook. Want advertenties en de prijs van advertenties staat onder druk. Dus bij nu.nl ook. Tuurlijk. Ja. Maar,
en redacteuren, betalen jullie net zo goed als na 8 jaar geleden?
Ja.
Oké, dus daar is niks in veranderd.
Nee, daar is niks in veranderd.
Geen slechte
slagen. Maar ik herkende over het algemeen wel dat dit een probleem kan zijn. Ja. Als kijk, nu.nl is heel groot. Als je iets kleiner bent en ook belangrijke zaken doet, dan hem er minder verdient, dan is het veel moeilijker om die eindjes aan elkaar te knopen natuurlijk. Ja. Dus dat is niet goed. Natuurlijk ik zou liever willen dat we meer geld verdienen met journalistiek.
Ja. In ieder geval zie je dat jullie wel je dingen aantrekken en daar dus ook met nieuwe denkmodellen aan de slag zijn gegaan. En een van die dingen is dat jullie werken aan, je zijn nu nog aan het testen, heb ik begrepen, met het platform Make Media Great Again. En dat moet in 2019 op nu.nl actief zijn.
Ja, dat is het idee. Zij zijn een start-up met een naam die mij niet per se enorm doet juichen. Omdat ik denk dat de media dus al best wel goed zijn. Ja. Dus denk aan Trump en het suggereert dat er iets beter moet. Of dat het eigenlijk nu slecht is, dat het beter moet. Dat kan altijd natuurlijk, maar dat het nu slecht is. Maar dat maakt niet uit. Ik kort het liever af als MGA. Nee, maar die daar testen wij mee. Zij zijn een start-up en een platform gemaakt om lezers te laten, deskundige lezers te laten annoteren, zoals bij wetenschappelijke stukken, op artikelen op internet. Bijvoorbeeld bij nu.nl. En wij testen dit systeem nu. En als het allemaal goed is, als we allemaal denken, nou, dit is een fantastisch systeem en het draagt iets bij, dan zou dat begin 2019 inderdaad live moeten gaan op nu.nl.
Oké, dus er is een verhaal van jullie, dat hebben jullie gepubliceerd. Ja. En dan zijn er een aantal externe mensen. Ja. Wat voor mensen zijn dat?
Ja, en nu zijn het lezers die zich kunnen aanmelden en die worden een beetje doorgelicht om te kijken waar ze verstand van hebben. Dus het kan inhoudelijk zijn dat ze heel erg verstand hebben van wetenschap of van auto's of van vliegtuigen. Geen idee. En het zijn ook wat meer generalisten. Dus bijvoorbeeld oud-journalisten of journalisten die nog actief zijn. En die lezen die stukken. Mm-hmm. En het idee is dat zij zich focussen op bijvoorbeeld brongebruik. Of het stuk een beetje neutraal en afgewogen is. En de grote vragen die je nog hebt na het lezen van het stuk. Want als er grote vragen overblijven, moeten we die beantwoorden.
Grote vragen of opmerkingen. Het kan beide behelzen.
Zeker,
dus ik kijk hier anders naar. Of lees dit onderzoek nog eens even erop na. Dat kan dan aangevuld
inhoudelijke
worden. Waarom doe je dit?
Omdat ik denk dat als onze artikelen er beter van kunnen worden, zouden we het altijd moeten proberen. En transparantie is ook een belangrijk ding. Om het vertrouwen in die media, of het nou terecht laag is of niet. Want ik vind het onterecht dat
het
laag is.
Maar je zegt het speelt.
Maar het speelt wel, want mensen hebben over het algemeen weinig vertrouwen in de media. En dit kan helpen om te laten zien, oké, weet je, wij maken een fout. Of wij, niet per se een fout, maar dit kan nog beter. En er is een aanvulling gedaan. Dan laten zien wat die aanvulling dan is en hoe dat dan tot stand gekomen is.
Ja.
En dat merken we nu bijvoorbeeld bij Nu Jij, wat teruggebracht is eerder dit jaar, waar mensen gewoon, waar iedereen kan reageren. Daar worden ook veel opmerkingen geplaatst over de inhoud van artikelen. Als ze daarop reageren van, oh ja, je hebt gelijk, dit klopt niet. Of oh, is een beetje slordig opgeschreven.
Maar daar waren jullie mee gestopt, toch?
Daar waren we mee gestopt.
Maar toch
nu terug.
Ja.
Ja, omdat die participatie van lezers gewoon belangrijk is.
Ja.
En daar zijn mensen, blijken al mensen heel erg blij te zijn. Dat als jij gewoon reageert en erkent dat het misschien beter kon, dat je het beter gemaakt hebt, dan zijn mensen al meteen heel blij.
Dat is de gedachte. Ja. Jouw eindredacteuren, zijn die een beetje blij? Want ze krijgen wel allemaal mensen, deskundigen, die met hun mee gaan kijken en mee gaan tikken aan dat verhaal.
Ja, het idee,
weliswaar in de zijlijn.
Ja, precies. Maar het idee is wel dat eindredacteuren zich focussen op echt eindredactionele zaken, zoals tikfouten, schrijffouten, spelfouten, zinsopbouw, zorgigheden. En dat die annotators of annotators, hoe je dat in het Nederlands ook wil noemen, dat die zich meer bemoeien echt met de inhoud en de grotere vraagstukken.
Maar is het met gejuich ontvangen door je eindredacteur, even eerlijk?
Niet altijd, nee.
Nee.
Nee,
journalisten willen nooit pottenkijkers,
nee,
toch?
Nee, dat ook niet. En kritiek krijgen op je eigen werk is nooit leuk.
Straks, nu.nl laat mensen dus van buitenaf meedenken met de inhoud van een verhaal. Is dat dan niet hetzelfde als burgers inzetten om het werk van een rechter beter te maken? Zometeen meer in BNR Beeldbepalers.
BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers.
Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over de kwaliteit en het vertrouwen in de journalistiek. En nu.nl, daar hebben we het net ook al eventjes kort over gehad, gaat een nieuw systeem introduceren door externen mee te laten denken met de inhoud van een verhaal door opmerkingen bij te plaatsen. Mijn gast van vandaag is Colin van Hoek. Hij is chefredactie van nieuwssite nu.nl. Je hebt al een beetje uitgelegd hoe het systeem in zijn werk gaat. Mm-hmm. Mensen denken dus mee en dat kunnen allerlei mensen zijn. Ze krijgen wel een soort training vooraf, maar
zeker,
dat kan als het ware ook een huismoeder of een huisvader zijn die meedenkt met zo'n verhaal en daar kanttekeningen bij plaatst op de site.
Ja, ja, kijk, het is nog een heel nieuw systeem. Dus ook dat gedeelte wordt nu getest. Niet per se door ons. Hè. Daar is NRG zelf verantwoordelijk voor. Maar lezers van nu.nl kunnen zich aanmelden. Die worden dan even doorgelicht online te kijken of ze niet een gekkie zijn. En dan wordt er een telefoongesprek met ze gevoerd over waarom ze dan mee willen doen. Hun achtergrond wordt besproken. Dus wat hebben ze vroeger gedaan? Wat doen ze nu voor werk? En dan moeten ze een test doen. Ze krijgen nog een documentatie over bijvoorbeeld de code van Bordeaux. Journalistiek-ethische informatie.
Ja, ze worden echt even heel snel opgeleid. Echt,
precies, in en kort hoor. Maar, ja. En dan gaan ze aan de slag. En dan worden ze aan het begin wordt meegekeken met ze. Want je kan niet inschatten of zo'n huisvader die misschien elke dag de hele dag politiek volgt, die kan hele nuttige dingen zeggen misschien. En een wetenschapper die al 20 jaar vooraanstaand is, die draagt misschien veel minder bij. Terwijl je dat niet zou verwachten.
En toch, hè, ik zei het net ook eventjes in de aankondiging die we net hadden. Het voelt toch een beetje, stel dat er het vertrouwen in de rechtspraak minder wordt, dat je burgers gaat laten meedenken met het oordeel van een rechter. Dat je daar ook toevoegingen bij gaat maken.
Ja. Ja, dat is een uitspraak van een rechter nog iets anders dan een artikel, maar ik begrijp wel waar je heen wil.
Ja, maar het is heel belangrijk, want journalisten bepalen hoe we naar de wereld
exact,
kijken.
Exact, dat is ook wel onderdeel van die testen. Dus in hoeverre heeft dit een negatieve invloed op wat mensen vinden van onze artikelen als lezers die niet willekeurig zijn, maar toch lezers gewoon iets kunnen roepen bij het artikel. Dus dat moeten we onderzoeken, denk ik. Maar het is een illusie om te denken dat wij alles kunnen weten. Hoe groot onze redactie ook is, of wordt, hoe bezig ben met verschillende mensen van verschillende leeftijden en geslachten en achtergronden. Je kan nooit iedereen hebben. En als MMGA of een andere partij een groep lezers
make
kan bieden.
Make media great again. Je houdt niet van die naam, maar dan weten mensen even waar.
Ja, make media great again, ja.
Systeem.
Als die een groep kunnen leveren die wel zo divers is en zo inclusief alle facetten van het.
Laten we even kijken, want de Nederlandse Vereniging van Journalisten is natuurlijk ook belangrijk om hier even over te horen. En die ziet het, we hebben ze gebeld. En die ziet het systeem wel zitten, maar heeft wel een kanttekening. Luister even mee naar Thomas Bruning.
Het is wel zo dat het dan ontzettend belangrijk is dat de eindredactie wel bij de journalistiek blijft liggen. De journalistiek is, het onderscheidende van journalisten is eigenlijk is een aantal zaken, maar in ieder geval is dat de onafhankelijkheid. Het feit dat ze niet verbonden zijn aan een bedrijf of aan een organisatie of een bepaald belang hebben, anders dan het publiek informeren. Op het moment dat je dus die deskundige vrij baan zou geven om zelf een verhaal aan te passen, ja, dan ben je de regie kwijt. En dan kan je eigenlijk als journalist niet meer staan voor de onafhankelijkheid van je verhaal.
Nou, ik neem aan dat dat laatste niet gebeurt. Dat ze echt het verhaal kunnen editen.
Ze kunnen niet het artikel aanpassen. Ze kunnen er opmerkingen bij plaatsen die zichtbaar zijn als je op een knop zou klikken. Dat is nu het idee. Dus je ziet het niet standaard. Je moet op een knop klikken, dan zie je de opmerkingen. En de eindregie ligt natuurlijk bij de journalisten. En als een journalist zegt, dit klopt niet, of hier kunnen we niks mee, of dit gaan we niet doorvoeren, dan is dat het ook. Dan is die discussie klaar. Wij bepalen dat.
Ja, jullie bepalen uiteindelijk altijd. Maar het is natuurlijk wel een behoorlijke belasting, kan ik me ook voorstellen, voor zo'n journalist. Die allemaal dingen dan opeens krijgt te horen. Misschien wel verkapt vanuit een of andere belangenvereniging die daar dan over gaat meedenken. Dus die moet dat weer helemaal gaan filteren, die eindredacteur.
Ja, het idee is wel dat Make Media Great Again dat filter ook wel een deel op zich neemt. Dat ze dus wel zorgen dat er niet iemand van een of andere belangenvereniging in die groep terechtkomt. Want het valt of staat natuurlijk wel met de deskundigheid en betrouwbaarheid van die annotators.
Ja, maar neem bijvoorbeeld even het voorbeeld het vertrouwen wat zo laag is in de media. Mm-hmm. Dat was een bericht van Edelman Trust. Tegelijkertijd is er een verhaal van persbureau Reuters geweest dat het heel goed gaat als het gaat om vertrouwen en media. Dus het zijn twee hele verschillende berichten. Ik kan me voorstellen dat dan in zo'n kolompje daarnaast komt te staan. Dat iemand zegt, hey, vergeet dat persbureau Reuters verhaal niet even erbij mee te nemen. Word je daar als lezer nou wijzer van?
Je hoort als lezer wel wijs van als wij vervolgens met die opmerking aan de slag gaan en kunnen zeggen, oké, maar die zijn niet vergelijkbaar of het zit toch net anders. Het idee is gewoon dat onze artikelen beter worden. En of dat op nu.nl transparant voor iedereen moet, nou, dat draagt bijna transparantie, dus in principe gaan we daar naar kijken. Maar misschien komt de conclusie dat het toch achter de schermen moet, dat we naast eindredactie nog een soort inhoudelijke eindredactie moeten oprichten, of weet ik veel wat. Het kan alle kanten op gaan.
Want je ziet die gevaren wel. En zeker, dat is nu wat je in die testfase bekijkt.
Kijk, er zijn zeker risico's, gevaren en nadelen te bedenken hierbij. Dat ben ik helemaal met iedereen eens. En die geluiden komen ook van onze redactie zelf. Want ja, kritische journalisten die geven graag hun kritiek. Dat zit al in de benaming kritisch. Dus dat gebeurt ook. En iedereen heeft hier zorgen over. Niemand wil dat zomaar iedereen kritiek gaat leveren op zijn werk.
Nee, want op het moment dat mensen toch dan op jullie nu.nl komen, dan communiceer toch al, dit is ook waar, hè? Als die mensen daar als deskundigen ook nog worden neergezet.
Daarom is het ook wel, kijk, het is ook wel zorg dat wij zo snel mogelijk reageren. Dus misschien zeg je wel, oké, de opmerking komt niet meteen door, maar komt pas door als wij ernaar gekeken hebben.
We zijn alweer aangekomen bij de conclusie. De tijd gaat snel. We proberen natuurlijk een beetje een antwoord te vinden hoe journalisten nou hun werk beter kunnen maken. Ja. Meer vertrouwen weer kunnen terugwinnen. Dit is maar één onderdeel van wat jullie doen. Heb je nog andere ideeën die we nog niet hebben besproken, van je zegt, daar moeten we als journalistiek meer in de breedte aan werken?
Lezersparticipatie, ik noemde het wel even, is wel echt een ding. En dit valt daar ook wel onder. Maar in de brede zin, zorgen dat je in contact staat met je lezer, dat je bereikbaar bent, dat je laat zien dat je fouten maakt en dat je bereid bent dingen aan te passen en dat je bereid bent dingen uit te leggen. Hoeveel inhoudelijke vragen er wel niet gesteld worden op Nu Jij elke dag en hoe vaak wij de antwoord op geven vanuit de journalisten zelf. En dat werkt supergoed. Mensen worden daar blij van. Mensen, het vertrouwen in nu.nl gaat daarmee omhoog. En ja, ik denk dat lezers zijn hier de sleutel in.
En dat is dus om het vertrouwen te vergroten. Ja. Wat kan er aan de kwaliteit nog verbeteren om ons werk als journalisten nog beter te doen, even in zijn algemeenheid?
Aan de kwaliteit kan verbeterd worden dat we niet altijd de snelheid het belangrijkste maken. En dat doen we bij nu.nl ook niet altijd. Dus in een live vlog moet je niet alles gooien. Als je twijfelt, moet je het denk ik ook een keer niet doen.
Ja, gewoon tijd nemen om te checken.
Ja.
Het lijkt me voor jullie lastiger omdat je heel snel iets opschrijft, omdat het online is.
Ja, maar soms doe je dat dus niet. Dus de snelste zijn is superbelangrijk en dat is ons ding en daar streven we naar. En als een pushbericht eerder komt dan van NOS en RTL zijn we blij. Alleen, je moet het wel zeker weten. En dat is gewoon, is en blijft het belangrijkste. Snelheid is niet belangrijker dan de feiten.
De beeldbepaler van de week.
Tijd voor de beeldbepaler van de week. Ook deze week mochten de luisteraars weer mee beslissen. We gaven alvast twee opties. Het Nederlands voetbal elftal. Ik zeg het even verkeerd. Daar hebben we wel over nagedacht. Maar uiteindelijk ging het om Theresa May. Die natuurlijk enorm onder vuur ligt. En iedereen zegt steeds van nou, die verdwijnt. Maar ze is er nog steeds wel. Dus misschien is zij wel een beeldbepaler. En aan de andere kant misdaadverslaggever John van den Heuvel. Waar natuurlijk het nodige over te doen is geweest. Maar je mocht zelf ook een suggestie doorgeven via onze social media kanalen. Redacteur Madelief van Haarlem, vertel.
Ja, er zijn weer verschillende opties doorgegeven. Er werd ook nog gedacht aan president Macron van Frankrijk. Maar uiteindelijk, wij hebben het even dichter bij huis gelaten, want we hebben gekozen voor John van den Heuvel. Want de misdaadverslaggever van de Telegraaf en maker van allerlei televisieprogramma's wordt al bijna een jaar zwaar beveiligd. En dat komt door zeer ernstige dreiging uit het criminele milieu. En nu vindt de Amsterdamse driehoek, dat zijn dus de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef, dat John niet meer mag aanschuiven in de studio van RTL Boulevard. En dat heeft ermee te maken omdat zij het risico te groot vinden dat daar een aanslag wordt gepleegd. De studio is midden in het centrum van Amsterdam. En ze zijn toch bang dat als daar wat gebeurt, het is gewoon ontzettend ingrijpend allemaal. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, we hebben hem net al eventjes gehoord in de uitzending. Hij noemt dit een klap in het gezicht van de journalistiek.
En het moment dat je natuurlijk toch in de onderdelen, zoals inderdaad dat optreden, wat heel belangrijk voor hem is in een RTL-programma, als dat dan niet meer mogelijk is, dan voelt dat als buigen voor geweld. Wij zullen er ook alles op alles zetten om John te steunen erin. Dat hij gewoon door kan blijven gaan. Dat hij gewoon wel ook in die studio kan komen. Want het signaal moet zijn, journalisten, politici, de rechtsstaat moet gewoon zijn werk kunnen doen. En desnoods dan maar met zware beveiliging, als dat even nodig is. We gaan niet buigen voor dit soort dreigementen en geweld.
Nee, dus de NVJ die kan dus niet zelf voor de beveiliging zorgen. Daar hebben ze echt de hulp nodig van de politie en van de burgemeester. Ze willen er wel op blijven aandringen dat die beveiliging dus echt nodig is. En dat dit moet eigenlijk gewoon niet kunnen natuurlijk. Ik was dus wel benieuwd, Colin. Het is natuurlijk misschien niet helemaal te vergelijken, want je bent geen misdaadverslaggever.
Nee, zeker niet.
Stel nou, je bent ook journalist en je wordt bedreigd. En je krijgt met dit soort zaken te maken. Wanneer zou jij denken van nou, ik gooi de handdoek in de ring en hier stop ik mee?
Ik denk dat andere mensen gevaar brengen, ook voor John van den Heuvel, dat zie je ook in zijn eigen reactie, dat wel een grens is waar je heel erg goed naar moet kijken. Dus hij zegt ook, ik vind het vooral vervelend dat mijn collega's, bijvoorbeeld de Telegraaf, dat die eigenlijk ook risico lopen als hij daar is. Alleen, ik snap wel dat hij zegt, maar het is het werk van de politie om mij te beveiligen. Hoe moeilijk is het om de studio te beveiligen? Dus ik begrijp ook altijd, hij zegt, ik wil hier niet voor buigen. Ik ga door, want die beveiliging moet gewoon op orde zijn.
Het is eigenlijk onacceptabel, toch? Dat die beveiliging nu wordt.
En dan zeggen ze, het is risico voor mensen, de inwoners van Amsterdam. Je zou zeggen, de politie doet dit voor hun werk. En het is zeker heel veel werk en gedoe. Alleen dat het niet kan, dat vraag ik me dan af. En er is heel veel onduidelijk natuurlijk over die dreiging ook. Dus we weten niet precies wat dan het risico is.
Je speelt eigenlijk de criminelen in de kaart als je dit op deze manier doet, toch?
Ja, dit werkt blijkbaar. Dus als ze jou gaan bedreigen, Diana, ik hoop het niet.
Nou, ik hoop niet dat je hier nu te oproept. Ik ga afsluiten. Nee, maar we blijven ons werk doen. Dankjewel, Madelief van Haarlem. En natuurlijk dank aan mijn gast Colin van Hoek, chef redactie van nu.nl. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door PMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureau.